Nu zijn we gekomen om het woord te openen. En ik wil eigenlijk openen bij Matteüs 7. En ik wil eigenlijk lezen vanuit 7, vanaf 24 tot 28. Een heel bekend stuk. En ik denk wel van ja, toen het is oud en nieuw, moet ik nou terug gaan kijken op het oude jaar? Moet ik nou vooruit gaan kijken? Moeten we nu stilstaan bij dit moment? En dan denk ik, ja, welke tekst past er dan bij? Ja, de Heer geeft soms tekst op je hart om te overdenken. Soms denk ik, ja Heer, wat moet ik daar nou over zeggen? Ik heb wel geleerd als de Heer een tekst geeft, zo in het begin van de week, als je vraagt van Heer, waar moet ik het over hebben? Dat ik erbij moet blijven bij de tekst. Ik heb altijd de neiging om de teksten over te slaan en dan denk ik, ja, dat is toch wel een beetje moeilijk Heer om daarover te praten. Of het is, wat moet ik daar nou over zeggen? En de ervaring leert van dat hij altijd woorden gaat geven. En de preek is pas klaar als ik straks klaar ben. Als je snapt wat ik bedoel. Dat is wel een beetje hoog eigenlijk. Een tekst voor oud en voor nieuw. Ja. Ik hoorde het ook al zeggen. Wat is oud en nieuw bij de Heer? Hè? Ja, de Heer. Ja. Hoe zit dat met het? Wij hebben tijd nodig. Hè? Wij hebben gewoon nodig dat we dingen in kunnen delen in vakjes. In dagen, in weken, in maanden, in jaren. En dan zijn we op het eind van het jaar en dan beginnen we met dankbaar terugkijken. We beginnen met goede voornemens voor het nieuwe jaar. Maar ik geloof dat elke tekst in Gods woord is een tekst om ons in te spiegelen. Of het nou deze tekst is of een andere tekst is. Eigenlijk is elke tekst toepasbaar op oud en nieuw, denk ik dan. En want je kunt op een gegeven moment kijken van als je terugkijkt op je leven, je maakt fouten. En dat ontdek je vaak pas als je in Gods woord leest. En dan ligt de Heer daar een tekst uit. En dan denk je bij jezelf, oh Heer, ben ik dat? Ja, dat ben jij. En dan kun je maar één ding doen, dat is gewoon buigen voor de Heer en dingen gaan rechtzetten. Zo werkt dat gewoon bij God. Deze tekst, die ik ga lezen, die is voor iedereen. Je kunt zeggen van, het is het eind van de bergrede, dus het is voor de Joden bedoeld, voor die tijd. Je kunt zeggen van, het is voor die tijd bedoeld, want nu leven we in een hele andere tijd. Je kunt zeggen van, ja, die woorden, ja, je kunt het een beetje gaan bedekken. Je kunt op een gegeven moment zeggen van, nou ja, je moet het niet zo nauw nemen met die tekst. En wat heeft de Heer zo niet bedoeld. Iedereen heeft daar zijn bespiegeling erbij. Maar deze tekst, daar ben ik van overtuigd, en de teksten die ervoor liggen, zijn allemaal bedoeld voor ons, voor nu. En we pakken eruit wat God oplicht voor jou. Niet wat we zelf leuk vinden, nee. We pakken eruit uit de teksten, uit Gods woord, wat God voor ons heeft bestemd. Ik heb geleerd dat ik heb als teksten gelezen. Ik denk, ach, prachtige tekst. Dan lees je hem 10 keer, je leest hem 100 keer. En 101 keer, dan lees je die tekst. En dan ligt er in één keer iets uit. En dat raak je dan zo diep, terwijl je die tekst al 100 keer hebt gelezen. Gods woord is levend. Daarom is het ook van belang dat we Gods woord lezen. Dat we zijn woord omarmen. En we leven in een tijd, maar dat is niet alleen nu. De fariseeën maken zich er ook al schuldig over. Die hadden het woord van God. En in Markus 7 staat op een gegeven moment dat Jezus zegt, ja, door uw overleveringen, door uw tradities, maak je het woord van God krachteloos. En het gevaar lopen we ook in deze tijd. We kunnen het woord van God lezen en we kunnen zeggen, nou, dat was niet voor ons, dat was voor die. We kunnen het woord van God lezen en zeggen van, nou, dat moet je zo zien. En op een gegeven moment dan heb je een bepaalde verklaring en een bepaalde visie. En dan heeft het woord in één keer zijn kracht verloren, omdat je er een bepaalde invulling aan hebt gegeven en er niet meer van af wil wijken. Ik heb geleerd om het woord van God gewoon letterlijk te nemen. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik snap het ook niet altijd. Want als ik het letterlijk neem, dan zou dat moeten gebeuren, dan zou dat gaan gebeuren. En het gebeurt dan niet. Nou, en dan ligt het heel dicht bij de hand of voor de hand. Om dan te zeggen, oké, dan zal het wel anders bedoeld zijn. En op een gegeven moment, dat zal wel anders bedoeld zijn, gaat dan een beetje in je hart zitten en vervolgens wordt het woord krachteloos. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Dus we moeten oppassen dat we niet hetzelfde gaan doen als die fariseeën, die dus gewoon het woord van God krachteloos maakten door hun tradities en door hun overleveringen, door hun inlegkunde. Dat gevaar lopen we vandaag nog steeds. 7:24. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in. Want het was op de rots gebouwd, was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in. En zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Dus wat Jezus hier zegt, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Maar er staat een woordje voor, die zin begint met daarom. En daarom wijst altijd terug naar wat ervoor staat. En hoe ver moet je dan teruggaan? Als je dus dat op een gegeven moment gaat bekijken. Dus welke woorden bedoelt Jezus dan? En daar hebben we eigenlijk, ja, we maken er vaak een hele mooi verhaal over, die wij zijn, die dwaze bouwer. En we gaan er naar de fundamenten kijken, we gaan naar alles kijken. Maar waar slaan die woorden nou op? En eigenlijk is dat stukje is eigenlijk de slotrede van de bergrede. En die bergrede begint al bij hoofdstuk 5. En dat is een heel stuk. Dat is een heel stuk om te lezen. Nou, en hoofdstuk 5 begint dan met de zaligsprekingen. Kijk, en daar staat voor in... even kijken, in hoofdstuk 4. Als je hoort dat Johannes gevangen genomen is... Dan staat er dan in vers 17, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Je zou bijna al kunnen zeggen dat het daar begint. Ieder die deze woorden hoort en ze doet. Dat zou je al kunnen zeggen. En ik geloof ook dat het zo is. En dan gaat Jezus dus prediken. Hij trekt heel Galilea rond, geeft een onderwijs. Hij predikt het evangelie, staat er in vers 23. En hij genas elke ziekte, elke kwaal onder het volk. En de menigte volgde hem. En uiteindelijk komen ze uit bij die berg. Waar die beroemde bergrede wordt gesproken. En dan begint Jezus al met de zaligsprekingen. Nou, daar zitten, als je dus alleen maar de paar woorden eruit leest, uit die verse 1 tot en met 12. Daar staat bijvoorbeeld zachtmoedigen. Hongeren naar gerechtigheid, barmhartigen, reine van hart wordt over gesproken, over vredestichters. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is een heel mooi, ja, utopisch beeld eigenlijk. Hè, van zo zou de wereld er goed uitzien. Maar dit is eigenlijk het karakter, eigenlijk de levensstijl van het Koninkrijk van God. Want als je die zaligsprekingen leest, dan komt het heel veel overeen met de vrucht van de geest. Die in Galaten 5 vers 22 wordt genoemd. Wat zou de wereld er anders uitzien als je mensen had, hè, als wij met z'n allen, de hele wereld, zouden hongeren naar gerechtigheid. Dat er recht wordt gedaan aan de arme mensen. Als er recht wordt gedaan in deze wereld. Wat zou de wereld er anders uitzien als alleen dat al zouden doen? Van de week zag ik een stukje op BNNVARA. Heel gevaarlijke omroep. Maar dat was een Marokkaanse man, die gaf daar een soort conferentie, kan je het eigenlijk niet noemen, maar hij vertelde gewoon zijn leven. Als moslim in Nederland, die hier in Nederland geboren was. En in eerste instantie wilde ik het gewoon wegdoen, want ik kwam er toevallig op en ik denk nou, maar iets raakte me, dus dat ik bleef luisteren. En die man, Die begon een beetje met hoe hij dus zich nu voelde in Nederland. Nou, en dan denk je, ja, ik doe ook een beetje meer in dat beeld, waardoor hij zich misschien niet zo prettig meer voelt in Nederland. Maar hij begon dan op een gegeven moment, op het moment dat zijn vader in Nederland is gekomen als gastarbeider. De situatie daar in Marokko. En de armoede die er was. En de zoek van die vader naar inkomsten om zijn familie te onderhouden. Dat is een heel ander beeld als dat we tegenwoordig hebben van vluchtelingen. En ik moet zeggen, ik ben blijven luisteren tot het eind. En er zaten wel een paar dingetjes in waar ik niet zo blij mee was. Want als je dan op een gegeven moment de Koran gaat mediteren en proclameren. Ook al snapt hij niet wat hij zegt. Want dan zei hij ook in een stukje, ik snap niet wat ik zeg, zegt hij. Want ja, maar mijn vader heeft dat zo geleerd. Dan denk ik, ja, het zijn gewone mensen. En mensen hongeren naar gerechtigheid. Dat er recht wordt gedaan. Ieder mens op deze aarde, die verlangt naar liefde. Die verlangt naar vrede. Die verlangt naar rust. En gelukkig hebben wij een Heer die dat kan geven. En als je zo naar de wereld zou gaan kijken, en als je dit dan zo leest in die context, dan zou dat de ideale wereld zijn, gerechtigheid. Er is zoveel ellende, zoveel opstand, zoveel rebellie, omdat er geen gerechtigheid is. Omdat mensen onrechtvaardig worden behandeld en ze komen in opstand. Een prachtig iets hier. Hongeren naar gerechtigheid. Weet je, wij zijn deel van het koninkrijk. In Colossenzen 1 vers 12 staat dat wij zijn verlost uit de macht van de duisternis. En zijn overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Van de zoon van zijn liefde. Dat zijn wij. Wij zijn overgezet. Als je wederom geboren bent en je hebt de Heer Jezus aangenomen, dan op datzelfde moment ben je geen burger meer van deze wereld, maar dan ben je een hemelburger geworden. Een burger van het koninkrijk. En dan zijn deze dingen die hier genoemd worden, zijn op ons van toepassing. Op jou van toepassing. Dan zijn we zachtmoedig, staat er dan. Dan hongeren we naar gerechtigheid. We zullen barmhartig zijn. Rein van hart. We zijn vredestichters. Dat zijn we allemaal. Toch? Dat zouden we moeten zijn, laat ik dat zo zeggen. Toch? En weet je, soms zeggen ze van nou ja, dat is dus inderdaad een ideaal beeld. Alleen Jezus kan daaraan voldoen. Aan dat beeld. Alleen Jezus kan aan dat beeld voldoen. Hij voldeed aan dat beeld. Hij voldoet aan dat beeld. Maar wij zijn in Christus, toch? Wij zijn in Christus. En nou, sommige mensen denken dan, oké, dat is dus voor Jezus, dus ik hoef daar verder niks aan te doen. Ik kan er toch niks doen, want ik ben zwak. Ik kan het toch niet volbrengen. Maar dan zou de vrucht van de geest, die daar genoemd zijn, ook niet voor ons zijn, toch? Als we zeggen van, de vrucht van de geest, dat is ook zo'n onbereikbaar beeld. Geduldig moet ik zijn, ik moet mezelf beheersen, ik moet trouw zijn, ik moet liefdevol zijn, ik moet vrede in mijn hart hebben. Oh, ik moet zoveel. En dat kan ik niet. Tenzij je gelooft in de macht van onze God. Kijk, het is niet zo dat onze oude mens veranderd moet worden. Nee, we moeten onze oude mens afleggen. Wij worden een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping, daar is alles gelegd wat we moeten zijn. Dat moet nog wel groeien. Kijk, een baby die geboren wordt, moet groeien. Die krijgt voeding. Nou, die voeding krijg je als geestelijk baby uit Gods woord. Vervolgens heb je de Heilige Geest. Die je helpt en die je kracht geeft. Als je hier zit en je bent al jarenlang christen en je hebt nog niet het gevoel dat je vrede hebt in je hart, dat je een vredestichter bent, dat je denkt bij jezelf, nou ja, ik hoef het ook niet, want de Heer weet dat ik zwak ben, dan doe je tekort aan de macht van God. Want God kan jou, kan mij veranderen. Sterker nog, Hij heeft mij veranderd. Ik ben er nog niet hoor. Mocht je dat denken, maar hij heeft me wel veranderd. Toen wij tot geloof zijn gekomen, heeft God ons veranderd. Voordat ik tot geloof kwam, was ik een heel ander mens. De buitenkant was hetzelfde, alhoewel 30 jaar geleden was ook wel weer. Toen had ik een bos met haren en baard en bakkenbaarden had ik toen, 30 jaar geleden. Ja, je bent ook alweer uiterlijk ook al een beetje veranderd. Maar het gaat mij om het hart. Wij hadden een goed huwelijk, we hebben een goed huwelijk, maar het is veel beter geworden toen Jezus in ons leven kwam. Dat weet ik zeker. Ik heb het gevoeld, ik heb het geproefd. Onze relatie werd zo anders. En het was goed. Laat ik dat echt wel zeggen. We hadden geen vechthuwelijk. Wij konden heel goed met elkaar. En we konden goed naar elkaar luisteren. En ik moest ook heel veel soms trekken in het begin. En we hebben allemaal gedaan. We hebben allemaal het geduld gehad om naar elkaar toe te groeien. En toen kwam Jezus in ons leven. En toen veranderde er nog heel veel meer. God kan het. Ik ben begonnen vanmorgen met: God heeft alle macht in de hemel en op aarde. En dat is niet voor de ander. Dat is niet voor deze wereld. Nee, dat is voor mij. Als ik in de problemen kom, dan weet ik dat ik niet hoef bang te worden. Omdat God alle macht heeft. En Hij beschermt mij. Wat er dan ook gebeurt, Hij beschermt mij. Wat ik nodig heb, kan Hij geven. En als ik het nodig heb om dat mijn hart rein wordt, als ik ergens mee worstel en dat ik me ergens dan heb overgegeven en mijn hart is onrein van binnen, stel dat het zo zou zijn, dan is God bij machten. Als ik daarvan af wil, dat is wel een vereiste, ik moet er wel van af willen, dan gaat God mij daarvan afhelpen. En dat geldt voor ons allemaal. Als je dingen hebt in het geheim, en je hebt je hart en het is nog een beetje, je wil niet dat mensen dat zien. En je probeert angstvallig om te voorkomen dat mensen erachter komen. Hè? Dan heb je iets in je hart wat niet goed is. Maar God kan je daarvan afhelpen. En dan zul je zien als je dat gaat doen en je richt je eigen op God. Dat God het gaat doen en dat je leven er heel anders uit gaat zien. God heeft alle macht. En je hoef je eigenlijk niet af te vragen, wil God het eigenlijk wel? Ja, God wil dat. Want dit hoort, reinen van hart, hoort bij het koninkrijk. Hoort bij jouw leven in dat koninkrijk. Hoort bij jouw karakter. Want het is Gods karakter en Hij wil jou, zijn karakter in jou planten. Ik zou heel veel kunnen vertellen over de zaligsprekingen. Maar we hebben 5, 6 en 7 als hoofdstukken. Waar al die woorden van Jezus op slaan. Jezus zegt iets over het zout der aarde. Hij zegt iets over de wet. Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Wij denken, oké, ik ben nou een kind van God. Ik heb niks meer met die wet te maken. Jammer, Hij heeft de wet in je hart geschreven. En daar moet je ook naar luisteren. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Vers 17. 5 vers 17. En dan heeft hij het over de traditie. Ik heb het er net al over gehad, over traditie. U hebt gehoord, maar ik zeg u. Dat gaat zo heel hoofdstuk 5. En hij eindigt ermee, bijvoorbeeld, van u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. En dat was een mooi regeltje van de Farizeeën. Dat kun je makkelijk volbrengen. Maar God had zo helemaal niet gezegd. En Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Jongen, jongen. Wat een opdracht. Toch? Dat staat er wel. En als je dat in eigen kracht zou moeten doen. Als je dat zelf zou moeten bewerken. Dan komt er niks van terecht. Maar alles begint. Alles staat of valt met. Wil ik het? Heb ik dat verlangen? Heb ik dat verlangen om. Als kind van God mij hier te profileren. Dat ik de Vader wil eren door zijn wil te doen. Heb ik dat verlangen? En vertrouw ik er dan op dat God dat ook kan in mij. Kan ik die ander lief hebben? Ik moet eerlijk zeggen, als ik dan aan die islam denk. Dan, en ik zie dus wat ze allemaal doen. Dan ben ik er wel een beetje bang voor, moet ik zeggen. En dan denk ik, ja. Wat zou er gebeuren als zo'n man hier binnen zou lopen? Zou ik hem zomaar kunnen zeggen, welkom? En zeker als je dan nog een soort gevechtstenue heeft of wat ook. Denk niet dat dit kan, maar goed. Tegen die tijd zien we het wel. Toch? Heb je vijanden lief? Zomaar een opmerking uit die werkreden. Ik zeg u, heb je vijanden lief? Daar komt er een heel stuk over het gebed. En toen ik dat zo las in mijn hoofdstuk 6, eigenlijk komt daar de liefde van God tot uiting. Gebed, we denken dan, oh ja, verplichte nummertjes. Maar hier wordt gesproken over, ga in uw binnenkamer, sluit de deur, bid tot uw vader die in het verborgen is, en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 6 vers 6. Dan komt het onze vader, komt dan. Dan komt een stukje over vasten. Maar alles staat of valt met de innige relatie met de vader. God wil dat wij in relatie komen met hem. En dat gebeurt door Jezus, door het geloof in Jezus. Er is geen andere weg dan Jezus, toch? Er is geen andere weg dan Jezus. En dan komen we uit in hoofdstuk 7 bij de nauwe poort. En dan kom je al dichter bij de tekst die we net gelezen hebben. 7 vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Nou, dat is niet echt hoopvol, toch? Weinigen zijn er die hem vinden, de weg naar het leven. Als je dat zo leest, dan zou je echt ontmoedigd raken. Maar als ik nou een gewetensvraag zou stellen, en ik zou zeggen, heb jij die weg naar het leven al gevonden? Kun je dan in je hart zeggen ja? Ik ga het niet vragen hoor. Maar hier staat, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. Weet je, er zijn heel veel mensen die weten alles over de brede weg. Vroeger hadden wij nog zo'n grote poster. Ik weet niet, ik ben hem kwijt. En ik heb een keer heel wat kritiek gehad op die poster, want er zat een oog boven. Stond erop, zo'n één oog, en dat is duivels. En de mensen zijn echt uit de gemeente uitgegaan daardoor. Omdat ik dacht van, nou, waar maak jij nou druk om? Maar dat was een poster met de brede weg, met al die teksten uit de Bijbel die naar het verderf gingen. Nou ja, achteraf denk je, ja, moet je dat nou allemaal daar jij op gaan focussen? Maar mensen kenden die poster, die kenden al die teksten. Ze kenden ook die teksten van die smalle weg. En mensen praten erover en ze zeggen, nou, die zal vast wel op de brede weg zijn. Ja, en hij zit op die smalle weg, maar ja, het is wel een fanatiekeling. Snap je? En de brede weg, ja natuurlijk, er is altijd veroordeling. Dat moet je niet doen. Maar het punt was, je kunt erover praten. Je kunt zeggen van, nou, dat is de brede weg. Zo ziet het eruit. Dat is de smalle weg, zo ziet het eruit. Maar Jezus zegt, ga binnen. Jezus zegt niet, leer er veel over. Jezus zegt niet, van, weet er veel van. Wat weet je ervan? Nee, hij zegt, ga binnen door de smalle poort. De vraag is, zijn we binnen gegaan door die smalle poort? Staan we nog steeds voor die poort en twijfelen we? Trekt die brede poort ons? Trekt? Ja, de smalle poort trekt niet zo, denk ik. Maar dan moet je heel wat afleggen, toch? Die smalle weg, dat lijkt niet zo interessant. Maar als je op die smalle weg gaat lopen en gaat wandelen, dan zul je ontdekken dat dat de beste weg is. Want dan heb je vrede met God. Dan ben je in de nabijheid van Jezus. Want hij loopt ook op die smalle weg. En wij lopen er in die nabijheid. En er is nergens een betere plek dan bij Jezus. En ik hoop dat u daar met me eens bent. Er is nergens een veiligere plek, een betere plek dan bij Jezus. En hij zit toevallig op die smalle weg. Dus als je nog aarzelt, ga door die nauwe poort. Dat is wat eigenlijk Jezus zegt. Zei ik toeval? Je hebt een punt. Het is niet toevallig. Nee. En daarom nodigt hij ons ook uit om ook door die smalle poort te gaan. Ja. Ja. Nou, je hebt helemaal gelijk, Willem. Ja. Ik kan er niks tegen je heen brengen. Maar Jezus zegt dus, ga binnen. Hij zegt, ga binnen door die nauwe poort. En dat is de oproep. Als Jezus zegt, als je mijn woorden hoort en doet, dan ben je een verstandig man. Die bouwt zijn huis op de rots. Nou is dat zo met die huizen, met het bouwen. Je kunt het huis op een rots bouwen, dat is Jezus. Je kunt het huis bouwen op zand. Als het huis helemaal gebouwd is, je komt er aan fietsen bij wijze van spreken en je ziet daar een hele rij huizen staan, dan zie je alleen maar wat boven de grond staat. Je ziet niet wat er onder de grond is. Toch? Dus het kan zo zijn dat je een prachtig huisje, twee prachtige huizen ziet. Mooi gestuukt, heel mooi glad. Alleen, je ziet niet hoe het gebouwd is. Je ziet niet hoe het fundament is. Wij kunnen hier zo zitten in de gemeente. Als mensen, bijvoorbeeld die, je kunt zeggen van nou, ik ben een onbekeerde. Je kunt zeggen, ik ben een naamchristen, zo kun je ze een beetje indelen. Je kunt een christen zijn die ooit zijn hart aan de Heer heeft gegeven, maar die toch wel weer is teruggevallen. En je kunt iemand zijn die op de smalle weg wandelt, echt vooruit gaat. Zo kunnen we hier allemaal zitten. En niemand kan aan de buitenkant zien hoe het eruit ziet van binnen. Niemand kan je fundament zien. Niemand kan zien of je leven gebouwd is op Jezus. En mensen die naamchristen zijn, die ook bijvoorbeeld weten hoe die brede weg eruit ziet, hoe die smalle weg eruit ziet, hoe je je eigen moet gedragen op die smalle weg. Nou, die kunnen ook zich zo erg goed gedragen in de gemeente. Alleen de overwinning in je leven, overwinning over bepaalde dingen, dat is nog maar de vraag. Ervaar je echt vanmiddag die blijdschap met God? Heb je echt vrede in je hart? Er zijn een aantal aanwijzingen die je kunt toetsen voor jezelf. Van, sta ik nou echt wel op dat fundament? Op die rots Jezus? Ben ik echt wel door die nauwe poort binnen gegaan? Ben ik echt achter hem aan het wandelen? Ook al is het moeilijk. Want hij had het op een gegeven moment dat er hele smalle weggetjes waren op zo'n berg. En als je dan daarop bent, dan moet je oppassen dat er niet af gaat vallen. Wandel ik nu echt op die nauwe weg? Wandel ik echt met Jezus? Is mijn leven echt gehecht en gefundeerd op de rots Jezus? En dan heb ik het tegen alle vier denominaties. Als je echt op Jezus wandelt, heb je vrede in je hart. Als je echt met Jezus wandelt. Dan kan het moeilijk zijn, dan kunnen er stormen komen, dan kan het regenen, dan kan het, kunnen er overstromingen zijn. Maar jouw huis blijft staan. En in die stormen en in die regen zit jij daar lekker in die fauteuil, in die luie stoel, en je looft God. We hebben dingen meegemaakt in ons leven, Arnie en ik, waarin we echt hebben gehuild om de omstandigheden, maar we hadden vrede in ons hart. We hadden vrede in ons hart. En vanuit de vrede in ons hart konden de anderen tot zegen zijn. En we komen nog steeds dingen tegen waarin we soms moeten huilen om de omstandigheden. Maar we zijn niet in paniek. We hebben niet zoiets, oké, nou valt ons huis in elkaar. Het dak gaat nu schuiven, de balken gaan bewegen. Er komen scheuren in de muren. Als je huis is gebouwd op de rots, staat het vast. Helemaal vast. Als je huis is gebouwd op je eigen kennis en kunde en kracht, en hoe je het zelf een beetje hebt ingericht, dan zul je zien dat als er moeilijkheden komen, dat er scheuren in de muren gaan komen. Maar er komt druk op het huis te staan en het fundament is niet goed. En dan heb je geen vrede. En dan ben je bang dat dak ingestort. Je wordt bang om ontdekt te worden. Misschien ben je wel een naamschristen die overal goed bekend staat, een goed beeld. Je bent een vrome bidder en je gaat naar de kerk en je geeft geld in de collectezak. En dat imago wil je wel hoog houden. Maar je bent constant bezig om dat imago groot te houden. Geen rust, geen vrede. Bang om ontdekt te worden. Wees echt. Laat je huis. Bouw je huis op de rots. En het is nog steeds helemaal niet te laat. Want als je erachter komt, want dat is ook bedoeld voor dit stukje. Je moet je eigen spiegelen in dat woord. Je moet kijken, wat zegt de Heer nou tegen mij in mijn hart. Want de Heer heeft niet jouw ongeluk voor ogen. Nee, hij heeft jouw geluk voor ogen. En dat begint bij een goed fundament, Jezus. Daar begint dat geluk. Zomaar een paar dingen. De nauwe poort. Ja. Hij wijst ook nog, wees op uw hoede voor valse profeten. Ze zijn er genoeg. Valse profeten zijn er genoeg in deze tijd. Als je kijkt naar wat allemaal op internet te vinden is. En iedereen legt een bepaald gedeelte zo uit en zo uit. En het is zo bedoeld, het is zo bedoeld. Zonder dat je het weet, zit je op een verkeerd spoor. Het enige wat belangrijk is, is van ga de binnenkamer in waar Jezus al over heeft gesproken. En lees het woord. We hebben vanmorgen gehad over het woord. Uw woord is de waarheid. Spreek de waarheid in mijn hart, hebben we gezongen. Spreek de waarheid in mijn hart. Dit woord is de waarheid. De Bijbel. Ik zal even laten zien, het is echt de Bijbel. Het is niet zomaar een boek voor de vorm. Ik heb er allerlei aantekeningen in gemaakt. Soms zitten er zoveel aantekeningen in dat ik denk, ja, wat heb ik er ook weer mee bedoeld? En zoveel kleurtjes erin, dan krijg je natuurlijk wel een kleurrijk schilderij. Maar elke keer raakt dit woord mij. En ik hoop dat dit woord van God u elke dag raakt. Omdat u het elke dag leest. Valse profeten zijn er altijd geweest. In de tijd van Jeremia. Hij was de enige profeet die de woorden van God sprak in die tijd. Het is wat. Heb je zoveel profeten in Israël. En die profeten zeiden allemaal tegen Israël. Trek je niks aan van Jeremia. Vrede, 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 vrede. Dat hielden ze het volk voor. Want dat wilde het volk horen. Uiteindelijk is het volk weggevoerd in ballingschap. Omdat ze zich niet bekeerden van hun weg. Ze werden misleid door die andere profeten. Ze hoorden die andere profeten ook veel liever. Want Jeremia, daar moesten ze niks van hebben. Maar Jeremia sprak de woorden van God. Dit is het woord van God. Lees dit woord van God. Overdenk het. Overdenk het. Dat is de enige manier om stand te houden. De enige manier. En er zijn zoveel boeken geschreven. Je mag ze allemaal lezen wat mij betreft. Maar lees dit boek. Toets het aan dit boek. Dat geeft je stabiliteit. Dat geeft blijdschap. Want dan kom je in een goede verhouding met God te staan. En ik weet, ik ben geen uitbundig iemand. Sommige mensen kunnen altijd heel diep in de put zitten. En als ze uit de put zijn, zijn ze heel, heel blij. Ik ben zo'n beetje zo'n ja. Dat past ook wel bij mij, ik ben een ambtenaar, dus allemaal van die grijze duiven, weet je wel. Maar weet je wat ik van binnen heb? Rust. Ik ben van binnen, ben ik blij. Ik kan genieten van de kleinste dingen. En wat er dan ook gebeurt, ik zie altijd weer iets leuks, iets positiefs. En het mooie is, als dan een van je kinderen komt en die heeft dan op een gegeven moment op zijn werk dit meegemaakt en dat meegemaakt en je zit hem een beetje tegen en dan belt hij op en dan luister ik gewoon zo en dan geef ik hem een paar woordjes en zegt hij, pap, ik ben blij dat ik bij jou kon luisteren. Ik ben blij voor je advies. En denk je, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Ja. Maar God doet het. Je mag uitdelen. Want het leven van God woont in mij, in jou. En je kunt alleen maar het leven van God uitdelen als het in je leeft. Als het in je woont. Daarom bouw je huis op de rots. Zoek hem, nou hij zich nog laat vinden. En als je onbekeerd hier zit, geef je hart aan de Heer. Dat is het beste wat je kan overkomen. Het beste wat je kan overkomen. Als je hier zit met een mooie buitenkant, laat die mooie buitenkant vallen en geef je hart aan de Heer. Geef je alles aan hem. Laat hij je leven vullen met zijn gerechtigheid. Met zijn liefde, met zijn blijdschap, met zijn woord. Dat het echt wordt in je. Dat het echt wordt. En als je hier zit en je bent er een stukje afgedwaald. Je hebt op een gegeven moment je door zorgen laten verleiden om een andere weg in te slaan. En je bent je volledig gaan storten op andere zekerheden waardoor je God bent vergeten. Keer terug naar God. Vertrouw hem alleen. Vertrouw niet op de mammon, staat er ook nog een stukje in. Je kunt niet de mammon dienen en de Heer dienen. Dat gaat niet. Dien de Heer. Laat alles los. Andere zekerheden, vertrouw alleen op hem. En wie geestelijk is, blijf staan. Hou vol. Help de ander. Geef het leven aan de ander. Daartoe zijn we geroepen. En als ik dat dan zo door vertel, dan kun je zien, dit woord is niet alleen maar voor toen. Is niet alleen voor de Jood. Is niet alleen voor de onbekeerde. Het is voor ons allemaal. En we moeten bij de les blijven. Elke dag opnieuw, bij de les blijven. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Doet. Oh. Horen gaat nog wel, hè? Toch? Maar doen, hè? Toch? Maar hier staat het heel uitdrukkelijk. Ieder die de woorden van mij hoort en ze doet. Die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Hij zat lekker in zijn stoel. Hij zat lekker in zijn stoel. Te genieten. En ik kan het ook zo mooi als het dan regent en de wind waait om het huis, zegt, oh, zegt, dat vind ik heerlijk. Nou, ik vind er niks aan, maar goed. Maar zo voelt die man zich wel. Hij vindt het heerlijk. Laat maar waaien. Want mijn huis is gebouwd op de rots. Amen.